Goedemorgen, lieve gemeente, hoe gaat het? Alles in orde noem? Ja? Ja. Ik wilde graag een stukje met jullie lezen uit Habakkuk. Habakkuk, bladzijde 1484. De last. Er staat een massa, het orakel, het woord die de profeet Habakkuk gezien heeft. Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. Het gaat over Jeruzalem. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Niet verdraaid goed. Verdraaid goed. Dat is verdraaid goed, zeg nee. Verdraaid de wet, het recht, werd door de mensen in Jeruzalem en Juda verdraaid. Zie rond, zegt God dan, onder de heidenvolken. God spreekt, God antwoordt Habakkuk op zijn roep. En aanschouw, verbijster je, sta verbijsterd. Want ik breng in jouw dagen een werk tot stand dat je niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Chaldeeën, de Babyloniërs opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden. Luipaarden zijn geloof ik de snelst rennende paarden in de wereld. Feller dan avondwolf. Zijn ruiters komen eraan in galop. Zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen, de Chaldeeën, komt om geweld te bedrijven. Hun gezichten oostwaarts gericht naar het rijk van de Babyloniërs. En men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij de spot met koningen, Nebukadnezar. Vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting. Hij loopt ter aarde, hoopt ter aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en weer verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Zichzelf tot God. Bent u niet, zegt Habakkuk dan, van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige, wij zullen niet sterven. Heere, u hebt hem gesteld tot een oordeel, rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent toch te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle, de Chaldeeën, Nebukadnezar, met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet, want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden. Habakkuk, ik ging op mijn wachtpost staan op de muren van Jeruzalem en nam mijn plaats op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij, God, alsnog in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Hoofdstuk 2. Toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op. Griff het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Ik moedig je aan om de rest van het boek Habakkuk te lezen, maar ik ga nog een stukje verder naar hoofdstuk 3. Vers 16. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheug in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Tot zover. Een aantal jaren geleden was ik in opleiding nog. En toen was ik aan het ontbijt in mijn opleiding met een professor. Dan sprak ik mee aan het ontbijt. Ik was net hier, had ik aangekondigd dat ik hier voorganger zou worden. En toen vroeg een professor aan mij en zei: Stef, wat is datgene waar je het meeste tegenop ziet als je voorganger wordt? Een goede vraag. Hij was ook een fijne professor. En ik mis hem nog elke dag, want hij had het goede gesprek. En zijn lessen waren ontzettend goed. En ik zei dat ik niks meer te preken heb. Dat ik niet weet waarover ik spreken moet. Wat een onhandig antwoord om te geven in een seminarie waar je opgeleid wordt om de Bijbel te preken. Ja, hoe dom antwoord kun je geven? Hij zei, joh, daar hoef je niet druk om te maken. Dat is het laatste waar je druk over hoeft te maken. Het eerste en het enige wat je hoeft te doen is gewoon de Bijbel te preken. Ik hou ervan om de Bijbel te preken omdat het de stem van God is in ons leven. De Bijbel, het woord van God, is de stem van God. Te midden van al die andere stemmen die spreken en die onze aandacht elke dag weer opnieuw proberen te krijgen. We krijgen Facebook-berichten binnen. We krijgen internet-e-mails binnen. De krant komt door de brievenbus. Voortdurend zijn er nieuwsberichten die tot ons komen en die ons schrik aanjagen. Maar te midden van al die stemmen spreekt de stem van God. Dus wat ik doe altijd is de Bijbel preken, omdat het de stem van God is. En dan vervolgens probeer ik altijd af te sluiten met een toepassing voor onszelf. Een boodschap daarin voor onszelf. Want je zegt misschien, wat heb ik eraan om al die kennis te weten die in de Bijbel staat? Wat moet ik ermee? Nou zeg ik dan, ik heb een boodschap voor je die je kan filteren uit die gedachten. Dus, en uit die tekst. Dus je krijgt wat Bijbelkennis, maar je krijgt ondertussen misschien ook een stukje inzicht. Wat we willen doen de komende tijd is, we willen gaan kijken naar het profetisch materiaal van het Oude Testament. Ook op de Bijbelstudieavonden willen we gaan kijken naar wat spreekt God in de profeten van het Oude Testament. En vanochtend wil ik het hebben over Habakkuk. En ik wil je de basisgedachte geven over het boek Habakkuk. En dan zal ik afsluiten met wat we daarmee kunnen voor onszelf. Maar ik wil je die basisgedachte geven. Dan kan je in je broekzak steken. Want je kunt de Bijbelse tekst niet begrijpen als je de basisgedachte van een boek niet begrijpt. Zit er iets in voor onszelf? Ja, er zit iets in voor onszelf. Een boodschap van hoop. Misschien is het handig om de prediking van die profeten op een cd uit te geven. Die gedachte die is al vaker voorbij gekomen. Misschien komt het er nog eens een keertje van. Het is belangrijk om de Habakkuk te kunnen lezen en alle profeten te lezen in de historische context waarin ze zijn geschreven. Veel van de profeten van het Oude Testament die profeteerden naar aanleiding van historische gebeurtenissen die nu historie zijn, politieke ontwikkelingen. Nou, profeten, dan kun je je voorstellen, zoals Habakkuk, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, anderen profeteerden alleen maar omdat er in de wereld iets gebeurde en de geest van God op ze kwam en zij een boodschap van hoop of een boodschap van oordeel of een boodschap van herstel spraken te midden van Juda en Israël. Je zou je kunnen voorstellen dat iemand als Habakkuk opstond en predikte naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten met de Islamitische Staat. Dat al die berichten tot ons komen. Zo was het ook in de dagen van Habakkuk. Er kwamen berichten naar Israël, naar Juda, over wat er gaande was met de Babyloniërs. Jesaja, Jeremia en Ezekiel, die waren ongeveer bij elkaar. Jesaja 700 voor Christus, Jeremia 600 voor Christus, Ezekiel 575 voor Christus. En toen kwam Nahum en Habakkuk en ook Zefanja, allemaal rond die tijd, rond de ballingschap. En ik wil je aanmoedigen om naar de Bijbelstudies te komen, want dan gaan we ook naar die tijd kijken. Habakkuk profeteerde ergens tussen 620 en 605 voor Christus, vlak voordat Juda in ballingschap genomen zou worden. De 10 stammen van het noorden waren al in ballingschap meegevoerd. Nineveh, de stad waar Jona tot had gesproken, was alsnog verslagen. Nadat Jona kwam, gingen de Ninevieten terug naar de zonde van voorheen. Ze gingen terug naar hun oude zonde. Dus ook al wel dat God het oordeel had gespaard over de stad door de bediening van de profeet Jona, dat oordeel was aangekondigd, dat God de stad toch spaarde. Daar gingen ze terug naar hun oude zonde en toen kwam Nahum. Nou, vlak voordat Habakkuk er was, rond de tijd van Sefanja, misschien in diezelfde tijd, we weten niet precies, maar in diezelfde jaren. En Nahum profeteert alsnog het oordeel over de Ninevieten. En daar komt het leger van de Babyloniërs en die verslaan de Ninevieten. Die verslaan alsnog Nineveh. Dus waar Jona de stad wist te sparen door zijn profetisch woord, daar ging het toch alsnog mis 150 jaar later met Nahum. Je zou kunnen zeggen dat Nahum in relatie staat tot Habakkuk. Het is belangrijk ook als je die tekst leest, dat je de poëtische tekst ziet. Het is poëtische tekst. En hoe moet je dat nou uitleggen? Nou, de tekst komt tot ons in op een poëtische vorm, zodat wij in staat zijn om te begrijpen en te voelen, mee te voelen, empathie te krijgen met wat daar in die tijd in Israël gebeurde. En de tekst maakt vaak gebruik van beeldspraak. Habakkuk was profeet in Jeruzalem in die dagen. En hij profeteert in een tijd niet lang vlak voor de ballingschap. Sterker nog, waarschijnlijk leefde Habakkuk daarna nog lang genoeg om meegevoerd te worden in de ballingschap waar hij zelf over profeteert in zijn eigen boek. En misschien zelfs wel dat hij zijn klacht naar God uit omdat hij bang is dat hij zelf ook in ballingschap wordt meegevoerd en dan om zal komen onder het geweld van de Babyloniërs. Het is een turbulente tijd. De Assyriërs hadden een noordelijk deel van Israël al in ballingschap gevoerd. Daarna waren de Assyriërs zelf onder de voet gelopen door de Babyloniërs. De Babyloniërs hadden de Ninevieten verslagen. Er was vrees in de hele regio van het Midden-Oosten, rond de Eufraat, de Tigris, Israël, wat nu Libanon, Syrië, Irak, dat hele gebied Egypte is. Er was vrees. En er was ook enorm veel vrees in de straten van Jeruzalem, want niemand voelde zich veilig voor die Babyloniërs. Die Babyloniërs die erom bekend stonden dat ze de politiek voerden van de verschroeide aarde. Er was van gehoord de politiek van de verschroeide aarde. Moet je voorstellen, er komt een machtig leger en die komt hier binnen in Nederland en die walst alles plat. Die maakt alles kapot en het enige wat ze overhouden is een verschroeide aarde in de brand omgekomen. Juda was een heel klein staatje te midden van die grootmachten als Egypte, de Babyloniërs en de Assyriërs die met elkaar knokten. 20 jaar sinds Sefanja was het stil geweest. Nahum was misschien al van het toneel verdwenen of hij was er nog, maar hij sprak alleen de profetische boodschap over Nineveh. Het volk Juda had hulp gezocht bij verkeerde bronnen in plaats van terug te gaan naar God die hen vanaf Egypte altijd had bewaard. Het volk was moreel verder afgegleden van de wet van God. Voordat Habakkuk er was, was daar koning Josia geweest. We kunnen daarover lezen in de koningen en de kronieken. En Josia's hervormingen die hadden zich niet echt doorgezet. Sterker nog, Josia was zelf te vroeg gestorven. En de koning die nu regeerde in de tijd van Habakkuk, Jojakim, die koning, die bekommerde zich niet om het volk, die verrijkte zichzelf. De armen werden armer en de rijken werden rijker. Vooral Jojakim werd rijker. En de Israëlieten hadden alle geboden overtreden die zij overtreden konden. God had in de wet heel duidelijk principes en geboden vastgelegd. Maar de Israëlieten die hadden al die geboden overtreden. Er was hoererij, er was afgoderij, er was ontucht, er was geweld. De rechtvaardigen die leden onder de goddelozen in Israël. En nergens op straat was je nog veilig. En dat was de dreiging van het grote opkomende Babylonische Rijk dat zou komen. En het volk Juda, dat kleine, als je daar geweest bent, dan weet je hoe klein het is. Die paar vierkante kilometer rond Jeruzalem, om het te bedreigen. In die situatie van onveiligheid en geweld en zonde verschijnt Habakkuk op het toneel. Dan is het interessant om de naam Habakkuk te begrijpen. Habakkuk betekent iemand die omarmt. Of iemand die wordt omarmd. Dat is goed nieuws, Arie. Dat is een echte hugger. Dat denk je dan. Habakkuk was een echte hugger. Ja, ik zou zeggen, verward het niet met Gambakuku. Gambakuku, Habakkuk, Gambakuku, in het Hebreeuws is het Gambakuku. Gambakuku, want dat is een plant. Oké, dat ligt er vlakbij, maar dat was Habakkuk misschien ook wel. Maar Habakkuk was een hugger. Dat lijkt het op tenminste. Hij was iemand die omarmt of die wordt omarmd. Nou is het een term die eigenlijk niets met huggen te maken heeft. Het komt namelijk niet uit de romantiek, of uit de liefde, maar het is een term die komt uit de worstelsport. Hij is de plakker. Ik heb nooit geworsteld. Ik wil dat best doen. Misschien dan zien we een examen eventjes. Waarschijnlijk ben ik de eerste die het onderspit delft. Ja, ik heb met Jan-Paul ooit nog eens geworsteld in de hal van de kerk. Een keer door de week. En ik lag al heel gauw op de grond te schreeuwen om genade. Ja, ja. Het woord betekent een worstelaar, een plakker. En het beschrijft iets over Habakuk's karakter. Het beschrijft iets over zijn omgang met God. Jona die was een profeet in conflict met God. Maar Habakuk was een profeet die was in gesprek, in een dialoog met God. Habakuk, zou je kunnen zeggen, was aan God verkleefd. Habakuk die wilde God niet loslaten voordat hij een antwoord had. En dat doet ons denken aan Jacob. Jacob die worstelde met God en Pniel. Hij heeft God gezien. Jacob die worstelt met die engel. En is: ik grijp u vast. En die worstelt de hele nacht. En die zegt: ik laat u niet gaan tenzij u mij een zegen geeft. Nou, zo is Habakuk ook een worstelaar met God. Hij grijpt zich vast aan God. Hij omarmt God. En hij zegt: ik laat u niet gaan tenzij u mij een antwoord geeft op mijn klacht. Ik wil nooit meer van u los. Habakuk worstelt. Habakuk heeft een enorme worsteling. Habakuk kan maar niet begrijpen hoe het toch mogelijk is dat er zoveel onrecht is in de straten van Jeruzalem. Hoe het toch zo mogelijk is dat de rechtvaardigen en de onschuldigen lijden onder de onrechtvaardigen en de goddelozen. Habakuk kan maar niet begrijpen dat God toestaat dat de weerlozen worden verdrukt door de goddelozen. Hoe kan het, zegt Habakuk, dat er kwaad is in de straten van Jeruzalem en u die toch een goede God bent, dat u er niks aan doet? Waarom grijpt u niet in, kun je Habakuk horen zeggen in die poëtische tekst. Er is geweld, roept hij gelijk al in de eerste verse. Geweld, geweld, roep ik. Waarom doet u niks? U die toch te rein van ogen bent, te zuiver van ogen bent om kwaad aan te zien. Hoe kunt u het kwaad laten bestaan te midden van uw eigen volk en doet u niks? Dit kan niet, zegt Habakuk. Doe wat, Heer. En waarom duurt het zo lang? Dat is interessant, want Habakuk's boek, zo in zijn worsteling en gesprek, is eigenlijk heel uniek ten opzichte van de andere profeten. Nergens staat er: het woord van de Heere kwam tot mij. Het opent met massa, de last. Maar Habakuk lijkt meer op een dagboek. Je zou bijna zeggen: was het wel de bedoeling dat het boek Habakuk überhaupt in het publieke domein is terechtgekomen? Want we lezen met Habakuk mee in een strijd die hij heeft, een worsteling met God die hij heeft en een worsteling met God en de realiteit waarin hij zich bevindt. En we lezen met zijn gedachten mee, we lezen iets over zijn omgang met God. Dat Habakuk het er niet bij laat zitten, maar dat hij zijn knieën buigt en dat hij naar God toe gaat. En dat hij een gesprek met God aangaat om de worsteling die hij heeft. En daar komt misschien gelijk voor ons de allereerste heenwijzing vanuit het boek Habakuk voor onszelf. Als je worstelt met je omstandigheden. Als je worstelt met de situaties waarin je bent of het ellende en het kwaad dat je overkomt, laat het er niet bij zitten. Wees als Habakuk, wees als die man of die vrouw die naar God toe gaat en hem vastgrijpt en zegt: Heer, geef mij een antwoord. Zoals de psalmist in Psalm 13 heet: hoe lang nog, Heere, blijft u voor mij verborgen en blijft u zwijgen? Heere, grijp in, geef mij een antwoord. Ik zou zeggen, wees als een Habakuk. We lezen het boek dus mee in zijn gedachten en we krijgen een unieke glimp van de omgang van een profeet met God. Een profeet die recht voor zijn raap tegen God zegt: waarom grijpt u nou niet in? U kunt dit niet maken, er is geweld en de onschuldigen en de rechtvaardigen die lijden onder de goddelozen, grijp toch in. En God antwoordt. God geeft direct antwoord. En daarin zit een prachtige belofte. Als je het gesprek met God aangaat, dan zal God je antwoord geven op je klacht. Dan zal God je antwoord geven op je vraag. En we lezen dan in de rest van het boek hoe Habakuk een gesprek met God heeft. En hoe God antwoordt en hoe hij daar weer op reageert. En dan God weer antwoordt. En dan op het einde van het boek Habakuk dan lezen we dat hij zingt. We zouden Habakkuk de huggende profeet kunnen noemen die God omarmt. Maar we zouden Habakkuk ook de zingende profeet kunnen noemen. He, Talita, de zingende profeet. Die het woord van God zingt in blijdschap. God antwoordt. Zoals God altijd doet. Wanneer je naar hem toe gaat en je een worsteling hebt. Wanneer je naar hem toe gaat en moeilijke vragen direct durft stellen aan God. Maar het probleem is dat het antwoord van God Habakkuk's worsteling niet vermindert. Het verergert het. Het maakt het nog erger. Het maakt zijn spanning en zijn worsteling met God nog erger. God zegt, ja, er is geweld in de straten van Jeruzalem. Ja, het volk heeft mijn geboden overtreden, maar ik ga wel wat doen. Jij zegt, Habakkuk, dat ik niks ga doen, maar ik zeg je, ik ga wel wat doen. Ik zal je zeggen, ik ga de Chaldeeën, de Babyloniërs over het volk Juda brengen. En ik zal afrekenen met het kwaad in de straten van Jeruzalem. Ik zal mijn volk disciplineren om hun afgoderij en al hun morele zonden. Ik kom en ik stuur de Babyloniërs over jullie Juda, over jullie in Jeruzalem. En ik zal met het kwaad afrekenen. En dan zegt God, ze zullen sneller zijn dan luipaarden. Ze zullen feller zijn dan avondwolven. Ze zullen als ruiters in galop zijn. We hebben het net gelezen. Als een arend zullen ze zijn die toeschiet op zijn prooi. Je weet hoe een arend van heel hoog naar beneden kan kijken. Hoe die met zijn scherpe ogen zijn prooi daar diep beneden op de grond kan zien. Nou zegt hij, de Chaldeeën zullen als een arend zijn, de Babyloniërs. En ze zullen jullie als prooi Juda zien. En die arendelaar die laat zich dan met een gigantische rotgang naar beneden suizen. Zijn vleugels in, of met zijn vleugels uitgespreid, ik weet niet, ik ben er nooit bij geweest. En dan wap naar beneden en dan grijpt hij zijn prooi in zijn klauwen. Zo zullen de Babyloniërs zullen zo zijn over jullie in Juda. Een mooi beeld om op je in te laten werken. En ze zullen zijn als de wind. En die wind die komt, de storm, en die trekt weer verder. En ik zal het doen. En wanneer Habakkuk dat hoort, dan is hij nog meer ontsteld. Dan zegt hij, hoe kan dit? Dit kunt u niet maken. Hoe kunt u dit nou doen? Wat u doet, dat kan niet. Hoe kunt u, zegt Habakkuk, we hebben het net gelezen, een volk goddelozer dan wij gebruiken om af te rekenen met een volk wij veel rechtvaardiger dan zij. Hoe kunt u het kwaad gebruiken om het kwaad te bestraffen en met het kwaad af te rekenen? Dit kunt u niet maken. U wiens ogen toch te zuiver zijn om het kwaad aan te zien. Hoe kunt u het kwaad gebruiken om het kwaad af te rekenen? U was toch altijd die goede God? We hebben het net gelezen. U was toch de Heere, Heere, mijn heil, mijn schild, mijn alles. U die zo goed bent, u bent een goede God. Hoe kan u dan het kwaad gebruiken om af te rekenen met het kwaad? En Habakkuk vreest, want hij zegt, dan zullen ook de rechtvaardigen omkomen met de onrechtvaardigen die u bestraft. Dus als u dan ingrijpt, dan zullen ook de godvrezenden omkomen met de goddelozen. Dit kunt u niet maken. Ook de onschuldigen, juist waarover mijn klacht gaat om die te beschermen, zullen dan omkomen met de schuldigen. Dat doet je denken aan Abraham, die bad voor de stad. Oh, als er maar een paar rechtvaardigen in de stad zijn, in Genesis. Zult u de stad dan sparen? Habakkuk bidt als Abraham. We zien het hart van God in Abraham en in Habakkuk. Spaar ons Heer. Kunt u ooit toestaan dat de Chaldeeën die volken onder de voet loopt, ze in zijn vishaak grijpt als vissen. U maakte ons als vissen zonder heerser. En nou staat u toe dat een goddeloze heerser, Nebukadnezar, de Babyloniërs, komen. En ons vangen in hun werpnet, in zijn sleepnet. En zonder medelijden dat zal doen. Habakkuk is daar boos. Hij is opstandig, lijkt het. Dat moet je tussen de regels een beetje doorlezen, maar daar heeft er alle schijn van. En dan gaat, in hoofdstuk 2 vers 1, op de muur van Jeruzalem zitten wachten. Ik ben daar geweest, ik heb daar gelopen samen met Ton en een heleboel anderen. En ik hoop dat ik daar weer naartoe kan gaan. Een heel bijzondere plek om te zijn, de muren van Jeruzalem. Hij gaat daar naar Jeruzalem, hij gaat op de muren zitten en hij gaat zitten wachten. En dan is hij benieuwd of dat woord wel überhaupt ooit in vervulling zal gaan. Hij zegt, nou, we zullen het nog wel eens even zien. of het waar is wat u zegt. Ja, als God het zegt, dan kan je ervan op aan dat het waar is. En ik zal zien of u nog meer te zeggen hebt. En dan spreekt God opnieuw. En dan zegt God, nou, Habakuk, moet je luisteren. Jij zit daar wel op de muur te wachten, op de wachttoren staat er. Maar je kunt veel beter iets anders doen. Je kunt veel beter in plaats van zitten wachten op mijn oordeel, erop uittrekken en in Jeruzalem gaan lopen en het daar groot op de muren schrijven, zodat je het volk kan waarschuwen over wat er kan gebeuren, wat er gaat gebeuren, wat ik gesproken heb. Blijf niet zitten wachten op de muren van Jeruzalem. Ga de stad in, schrijf het in grote letters, dat als iemand snel voorbij loopt, zegt God, dat hij het in één klap kan lezen, dat ik de Babyloniërs ga zenden. Schrijf het in grote letters op de muur, want dan is het volk gewaarschuwd. Blijf niet zitten wachten. Trek erop uit in Heerenveen, want er komt oordeel over het land. Er komt oordeel in de toekomst ook. Als de Heer Jezus terug zal komen, dan zal er ook oordeel zijn over onrecht. Ja, al het volk zegt. Amen. God zal met onrecht afrekenen. Wij zouden erop uit moeten gaan en het volk moeten waarschuwen. Jezus komt terug. En hij zal oordelen. Moet je je voorstellen. Moet je je voorstellen. Dat Ruud van Schuppen hier op een zondagochtend opstaat. De profeet. Broeders en zusters. En dan loopt hij naar voren en schrijft hier op de muur. Schilderij weg. Dat ding van Celebrate Recovery weg. Dat heeft allemaal geen zin meer, want het is eerder de andere kant op. Schrijft hij groot op de muur. De islamitische staat. God zegt, de islamitische staat gaat komen over Nederland. En zal met jullie afrekenen. Of met Nederland afrekenen. Koppen zullen worden gesneld. Moet je je voorstellen. Zo ongeveer moet het zijn geweest. En God heeft het zo bepaald. God heeft het zo beschikt. God heeft het zo gezegd dat het zal gaan komen. Hoe zou je dat vinden, zeg? Of Nazi-Duitsland gaat komen. Zoals het toen kwam. Zo ongeveer was het in de tijd van Habakuk. Zo ongeveer ging het. En dan zegt Habakuk, dat kunt u niet maken. U kunt niet het kwaad gebruiken om het kwaad te bestraffen. U kunt niet toestaan dat er kwade omstandigheden zijn om het volk, uw eigen volk, te disciplineren. En te straffen. En op te voeden in de gerechtigheid. Opnieuw een tweede klacht vanuit zijn diepste worsteling. Grijpt die God vast. Als een echte profeet die ook een voorbidder is. Dit kunt u niet maken. Spaar ons. En dan antwoordt God opnieuw. Dat is een bemoediging voor ons. Blijf vasthouden in je gesprek met God over je strijd. God zegt, maar ik ga komen en ik zal ook afrekenen met die goddeloze Babyloniërs. Want zegt God, ik regeer de natieën. Ik zal komen, ik zal eerst de Babyloniërs gebruiken om jullie te disciplineren. Maar er zal een overblijfsel zal er terugkeren naar Jeruzalem en naar Juda. Zij zullen het land herbouwen. Een overblijfsel zal terugkeren, want de plannen die ik over jullie heb, Jeremia 25, Jeremia 29, vers 11 en 12. De plannen die ik over jullie heb zijn goed. De gedachten die ik over jullie heb, die zijn positief. Ik heb gedachten van heil over jullie. Ik heb gedachten van verlossing over jullie. Ik heb gedachten die een hoopvolle toekomst geven, heb ik voor jullie. En ik zal het doen. 70 jaar zal er gaan. Over de puinhopen nadat dit allemaal zal gebeuren. En dan zullen jullie terugkeren naar het land. Dan zal de tempel worden herbouwd. Dan zal Jeruzalem worden herbouwd. En dan zal het heil van de natie zal komen. Jezus Christus, de zegen van Abraham. Hij zal komen in de tempel. De heerlijkheid van de toekomstige tempel zal nog veel groter zijn. Zeg Haggai hier later. Haggai 2. En Jezus zal komen en die zal verlossing brengen voor de natieën. Want de plannen die ik over jullie heb zijn positieve plannen. Plannen van hoop. Maar ik zal ook afrekenen, zegt God. Met de Babyloniërs. Ik zal ook afrekenen en met hen afrekenen om hun zonde, om hun goddeloosheid. Want ik ben Heer van de natieën. Ik ben hoger dan iedere macht. Later horen we Daniël dat zeggen in hoofdstuk 4 tegen diezelfde Nebukadnezar. En in hoofdstuk 2 horen we hem zeggen, de Allerhoogste, hij heeft macht over het koningschap der mensen. En hij stelt daarin aan wie hij wil. Verneder je dan onder de machtige hand van God. God zegt, mijn wegen, Habakuk, zijn hoger dan jouw wegen. Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. dan jouw gedachten. En dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 4... het enige dat de rechtvaardigen hoeven te doen... is te leven in geloof. Want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Het enige dat de rechtvaardigen nu in die strijd en in die crisis en in die moeilijke omstandigheden hoeven te doen, is zich aan mij vast te grijpen zoals jij doet, Habakuk. Is mijn broekspijpen vast te grijpen, mij te omarmen en vast te houden aan de belofte die ik tot jou spreek en door de andere profeten spreek in het midden van het volk. Het enige dat de rechtvaardigen hoeven te doen in de ballingschap is in geloof te leven en zich vast te houden aan mij, zich vast te houden aan mijn belofte, trouw te blijven aan mijn woord en te geloven dat ik het zal hebben vervuld, want ik ben God en ik spreek de waarheid en als ik gesproken heb, dan zal het gebeuren dat er herstel komt. De rechtvaardige, zegt hij dan, de grote tekst die Luther later aan zal halen in zijn theologie in de reformatie in 1517, 31 oktober 1517, zijn 95 stellingen aan de muur. En dan zegt hij, we zullen alleen gerechtvaardigd zijn door geloof. Ja, Luther gebruikt deze tekst, maar hij vergeet daarbij de historische context. Want de tekst ging eigenlijk over dat God tegen Habakuk zegt, als de rechtvaardige met de onrechtvaardige in ballingschap gaat. Als de schuldige met de onschuldige in ballingschap en de onschuldige met de schuldige. Dan is het enigste dat diegenen die God vrezen hoeven te doen, is zich vast te grijpen aan mijn belofte. Dat ik het zal doen. Want mijn woord houdt eeuwig stand. En waarom? Omdat ik gesproken heb. Omdat de rechtvaardige meer heeft gezien en meer heeft gehoord dan anderen. Omdat de rechtvaardigen mijn stem hebben gehoord. En dan reageert Habakuk. Hij reageert. Wanneer hij God zo hoort spreken, dan reageert hij. En dan wordt hij de zingende profeet. Hij reageert direct. Hij werpt zich voorover in aanbidding, zou je kunnen zeggen. Hij werpt zich voorover in totale overgave en in toewijding. En hij doet drie dingen. Hij bidt. Hij begint te bidden in hoofdstuk 3, vers 2, dat God opnieuw een werk zal doen in zijn eigen dagen en in Juda. En dan herinnert hij in hoofdstuk 3, herinnert hij Gods almacht in hoe hij de schepping heeft gemaakt. En Gods almacht in hoe hij Israël uit Egypte trok. En hij zingt. Hij staat op en hij zingt dat lied dat wij zo vaak hebben gezongen al in de gemeente. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van benauwdheid. Als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Al zou de vijgenboom, Juda, niet in bloei staan. En er geen vrucht aan de wijnstok, Juda, zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom, Juda, tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. En er zelfs geen rund in de stallen nog over zijn. Nochtans. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, de herten die springen. En hij doet mij treden op de hoogte. Op mijn hoogte. Al zal de dag van benauwdheid komen, zegt Habakuk. Maar ik zal rustig wachten op die dag van benauwdheid. Je kunt hem bijna horen zeggen, laat die dag van benauwdheid maar komen. Ik zal niet vrezen, want ik zal als die rechtvaardige zijn, die in geloof omhoog kijkt en die vertrouwt op de belofte van God, te midden van de crisis. Want God regeert. Amen. Zijn er hier ook mensen die daar amen op kunnen zeggen? Amen. Niet om mij hoor, maar om het woord van God. Hè? In wat je omstandigheden ook zijn. God regeert. Amen. Als God de natie regeert. En Jezus zegt dat hij zelf zorgt voor de mussen. Is het dan aannemelijk dat hij ook voor ons zal zorgen? Wat omstandigheden ook zijn. Ik zou zeggen, kijk omhoog. Je kunt rustig wachten. Je kunt in vertrouwen zeggen, laat de benauwdheid maar komen. God heeft gesproken. Jezus zal terugkomen. grijp je aan hem vast. Wees een Habakuk. Heer, ik kleef mij aan u. Wat de benauwdheid ook is, wat de strijd ook is, wat er ook gebeurt, zowel in je leven als in de omstandigheden die misschien nog gaan komen, misschien zelfs wel in Europa, in Nederland. Hou je vast aan God en wees als die Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij ik een antwoord heb. Mijn vraag is, wat zou jouw reactie zijn als de benauwdheid komt? Amen. Amen.